Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost de Klein 12 points.
Ik wilde het verborgen houden. Ik wilde eigenlijk niemand begon erover dat ik mijn tournee later begon. En dus ik dacht, doe ik even in mijn hoofd het Algemeen Dagblad of op nu.nl.
Ja, volgens mij stond het op nu.nl.
Ik werd gebeld door Erik Alfring met Bessario en die zei het staat al in het nieuws. En toen hebben we direct een persberichtje de deur uit gedaan, want het is prostaatkanker. Ja, je moet er niet allemaal in klepperen en zeggen dat je kiespijn hebt of wat dan ook. Ik denk dan maar gewoon op z'n keer.
Noordelingen dingen. Welkom bij Noordelingen dingen. Ik ben Colin Mooijman en in deze podcast praat ik met Noordelingen over dingen. Ik zit aan de keukentafel in de stad Groningen met entertainer Bert Visser.
Noordelingen dingen. Noordelingen dingen.
Nou, mooi Bert.
Dag.
Yo, alles goed?
Het is goed. Het is, op dit moment dat we praten schijnt zonnetje. En ik ben net terug uit Spanje, dus ik ben uitgerust. En uitgeruste vissen is natuurlijk altijd heerlijk om mee te maken, vind ik zelf.
Is een uitgeruste visser een unicum?
Ja, wel. Alhoewel, als ik op tournee ben of dingen doe, dan, en ik ben moe, dan geeft het ook goed gevoel hoor. Ik moet ook niet altijd uitgerust zijn. Ik moet ook 's morgens wel wakker worden, denk ik. En denken van, oh, goh, ik heb toch hard gewerkt gisteren.
Ik heb wat gedaan.
Ja. Zo'n vakantie vind ik ook heerlijk, maar het moet geen maanden duren. Dan gaat dat weer kriebelen.
Ja. En hoe is het met de gezondheid? Want dat is natuurlijk.
Ja, man, dat werd een poos geleden werd dat ontdekt, de prostaatkanker. En ik schrok me helemaal echt de tering. Ik denk, nou ja, het eerste wat je denkt bij kanker is, nou ben ik aan de beurt. Weet je wel, nou is het mis met mij. Maar het was een heel vroeg stadium. Het is maar 5 keer bestraald. En ik ben onlangs nog op controle geweest. En het schijnt allemaal schoon en goed te zijn. Dus ik geloof dat ik dat het hier goed doorheen rolt. Ik voel me ook fantastisch. Ik voel me ook sterk. Ik heb ook geen bijverschijnselen van die bestralingen. En ik voel me prima. Dus ik was er goddank op tijd bij.
Je ziet er ook goed uit, moet ik zeggen. Ja, je kan er niks aan zien.
Nee. Maar ook geen... Alles doet het nog. Ik bedoel, ze zijn wel aan het bestralen bij je prostaat natuurlijk. Ja. Met andere woorden, het is een gebied waar je niet graag bestraald wil worden.
Nee, joh.
Maar het is niks. Dus ik heb ook geen vermoeidheid. Dus ik afkloppen, maar ik hoop het toch goed doorheen te rollen. Dus ja. Het is tot nu toe hartstikke goed gegaan, gelukkig.
Ja, dus je bent helemaal clean ook, zeg maar. Is het helemaal goed of...
Nou ja, je moet wel de komende jaren om het half jaar nog voor controle. En dan hoop je dat het goed blijft gaan. Maar de laatste controle was perfect. Ja. Dus, ja.
Nou, lekker man. Ja,
je schrik je toch de blubber op. Wat verdomme. Ja. Ze zagen wat vlekjes en dat was waarschijnlijk niks. En ik was aan Sinterklaasjournaal aan het opnemen met Brigitte Kaandorp. Ik heb altijd met Brigitte Kaandorp een stukje Sinterklaasjournaal. En toen moest ik een tijdje wachten. Toen ging mijn telefoon, die neem ik tijdens de opname nooit op. Maar toen nam ik hem op en toen had ik de chirurg aan de lijn. Die zei, het zijn toch kankercellen. En ik denk, dan zak ik tegen alle grond onder je voeten weg. Maar het is goed. Het is lekker.
Je kent altijd wel een aantal mensen natuurlijk met kanker. Maar dan ben je zelf ineens...
Ja.
Ineens kankerpatiënt.
Ja, en dan kom je ineens hier het UMCG, maar ook het Antonie Leeuwen ziekenhuis in Amsterdam voor een second opinion. En dan zit je daar gewoon met allemaal artsen en dan bespreek je kanker. En dat is zo'n raar gevoel om eens... Alsof je een beetje buiten staat als toeschouwer. Dat kan niet, dat ben ik niet. Ik zit hier met 4 chirurgen over kanker en behandelingen te praten. Dat was zo raar. Maar ook wel weer rustgevend, het was goede handen. En de eerste zin van de eerste chirurg was van... Het is prostaatkanker, maar je gaat er niet aan dood. Nou, toen dacht ik, dus ik ben er nog een tijdje.
Ja.
En tot nu toe heeft hij gelijk gekregen.
Ja, je zit er nog steeds, ja.
Ja, ik ben er nog steeds.
Maar ja, goed, ja, ik kan me wel voorstellen dat het wel echt zo'n impact dan op je heeft. Op dat moment dat je denkt, ja, dan is het toch die fucking
K. Je denkt alles door je hoofd, je gezin natuurlijk als eerste. Hoe moet dat dan? En mijn werk. Want die bestraling kwam natuurlijk vlak voor ik mijn nieuwe tournee begon. Ik denk dus, oh jee, dus dat heb ik ook even moeten uitstellen. En je moet een beetje, ja, alles. Er gaat opeens een machine aan het werken, een machinerie. Regelen. Mijn personeel bellen. Ik heb van het hele bedrijf Visser, daar werken ook 8 mensen in. Dus die bellen dat, ja, komt die überhaupt nog op podium? Gaat het nog door? Gaan we over een paar maanden weer beginnen? Mijn gezin natuurlijk ook in paniek van, oh god, hoe gaat dat? Maar het was al heel snel bekend dat het hele, hele lichte vorm was. Dus de paniek was al snel weg, gelukkig.
Ja. Ja, en dan vraag ik me ook af, hè, want nou, je bent natuurlijk een publiek persoon. Hmm. Maar ja, dan is zeg maar zoiets heel particuliers als ziek worden, is dan ook gewoon een publieke aangelegenheid eigenlijk. Is er nog iets waar je dan
ik wilde het verborgen houden. Ik wilde eigenlijk niemand begon erover dat ik mijn tournee later begon. Dus ik dacht. En toen stond ik dacht, doe ik even uit mijn hoofd het Algemeen Dagblad. Opeens werd ik gebeld. Of op nu.nl.
Ja, volgens mij stond het op nu.nl.
Ik werd gebeld door Erik Alfring met Pesario. En die zei, het staat al in het nieuws. En toen heb ik direct een persberichtje de deur uit gedaan. Want het is prostaatkanker. Ja, je moet er niet omheen klepperen. En zeggen dat je kiespijn hebt of wat dan ook. Ik denk, dan maar gewoon op z'n oké.
Maar je wilde het eerst dus eigenlijk gewoon privé.
Nou, niemand begon erover. Niemand vroeg waar ik mijn tournee later begon. Ik heb een paar andere dingen, klus had ik afgezegd. En door persoonlijke omstandigheden zei ik telkens. Maar opeens was het bekend. Ik weet nog niet door wie. Eigenlijk alleen de chirurg en ik wisten het. Maar toen was het bekend. Nou, moeten we ook maar gelijk erachteraan niet ontkennen. Gewoon, het is zo.
Ja. Maar er komt in één keer wel een hele andere soort aandacht ineens voor jou. Ja. Ook mensen waar mensen normaal gesproken hadden gewoon keihard om jou moeten lachen. En denken, die Bertie, die kan je overal bij hebben, lachen en zo. En ineens komt er een andere soort aandacht.
Ja, dat klopt. Ja, je bent meestal alsof je al bijna dood bent. Er komen ineens stapels kaarten en boeketten en bloemen en medeleven en sterkte en zet hem op. En ook heel veel mensen die kaart schreven. Dat is heel lief hoor, maar mensen die kaart schreven. Want we hebben zo van die voorstellingen genoten. Met andere woorden, Visser komt niet meer terug. Visser is, weet je, de genoten komen op zich.
Ja, het was wel echt even het gesprek van de dag. Maar dat krijg je dus als je Bert Visser bent. Jouw ziekte is dan even het gesprek van de dag. Gewoon ook in de stad door iedereen. Oh, Bert Visser, heb je gehoord van Bert Visser?
Dat is ook wel weer leuk. Want je fietst dan door de stad nadat het bekend is geworden. En gewoon die 10 keer, maar 100 keer mensen op de fiets onderweg. Oh, sterkte Bert, kap de veur. Goud gewoon. En dat is wel weer heel leuk hoor. Maar nu nog, ik krijg wel eens een dreun op de schouder in de stad staan. En dan gaat het niet meer achter. Maar hou is jong, hou is het. Gaat goed. Ik zeg, het gaat goed. Mooi. Ja, dat is wel weer. Ja. Dus het ebt al een beetje weg. Maar het is wel ontzettend leuk dat je... Want ik heb in mijn nieuwe programma ook... vertel ik even over die behandeling. Maar als ik erover begin, dan is er ook een awe door de zaal. Zelfs af en toe gewoon applaus van de mensen. Zo blij zijn dat je er weer bent. Dat geeft ook wel veel voldoening. Hoor. En dat mensen gewoon wel weer heerlijk vinden dat je weer op de planken staat. Ja.
Heeft het je nog ergens ook veranderd? Of je bent volgens mij altijd wel gewoon een type van pluk de dag-achtig iemand of zo.
Maar ik heb natuurlijk ook wel... Ik heb ook wel eens een flink inzinken gehad. Ik bedoel, ik ben niet altijd de vrolijke jongen.
Nee.
Ah, dit relativeert alles weer gewoon. Heel veel dingen die totaal onbelangrijk zijn. Zelfs je optreden enzovoort. Als je ziek bent, ben je ziek. En denk je eerst aan je familie en dan aan jezelf en daarna aan je programma. Ja, je relativeert alles. Ik besef des te meer, het is heel cliché, maar des te meer hoe goed ik het heb. Hoe fijn we het hebben. Dus ik ben blij dat ik weer mooie dingen kan doen. En dat ik nu dus weer met mijn soloprogramma verder ga. Ja.
Ja, mooi. Goed om te horen.
Ja, ja.
Hey, ik heb,
tot zover de ziektes.
Ja, tot zover de ziektes. Ja. Of misschien gaan we er later nog weer over hebben.
Maar leuk,
ook een beetje een rare cliffhanger, dacht ik.
Wacht, straks komt er nog een ontdekking.
Straks praten we verder over de kanker van Bert Visser.
Ja, en Bert Visser heeft eigenlijk maar 1 been. Maar dat weet niemand.
Ja, dat is wel ontboezeming ineens. Ja, dat je ineens je benen afdraait hier zo.
Kijk eens, Colin, wat ik heb.
En dan moet je op tafel slaan zo. Ja, precies.
Ja.
We hebben geen idee waar het gesprek naartoe gaat leiden. We weten niet. Hey, ik heb ChatGPT even gevraagd. De Artificial Intelligence programma.
Ah.
Om even een introductie over Bert Visser te schrijven. Ben je benieuwd?
Ja, natuurlijk. Laat maar komen hoor.
Bert Visser is een Nederlandse cabaretier die zich kenmerkt door ongenuanceerde ongein. Hij betovert zijn publiek met zijn unieke humor en meeslepende theatervoorstellingen. Met een onuitputtelijke bron van energie en verbluffende improvisatievaardigheden weet hij keer op keer de lachspieren van zijn toehoorders te prikkelen. Zijn levendige en kleurrijke persoonlijkheid brengt elke zaal tot leven, waardoor zijn shows stevast uitverkocht zijn. Een avond met Bert Visser staat garant voor een bruisende en onvergetelijke ervaring vol humor en spektakel.
Nee, daar niets meer aan toe te voegen.
Dat is een leuke recensie, toch?
Ja, nou, dat is ook wat ik wil. Dus mensen twee uur lang de zaal op zijn kop zetten. Een mooi feest geven.
Ja. Ik vind ook wel mooi dat het AI-systeem er dan ongenuanceerde ongein van maakt. En dat, ik had even opgezocht. Dat staat dus op jouw Wikipedia-pagina als eerste zin.
Ja.
Dat jij de meeste bent van. Of in ieder geval...
Ja, dat is ook zo. Het is totale gekte. Het is totale ongein. Het is totale Monty Python, Tommy Cooper, Kaandorp. Het is gekte. Waardenberg en de Jong. Het is ongenuanceerde ongein. Maar ongenuanceerde ongein is ook pittig om te maken. Kijk, als ik een geëngageerd programma zou hebben, dan heb je sowieso 30 onderwerpen. Maar ik begin met een lege A4'tje. En dan heb je de eerste grap en ben je 2 seconden verder.
Ja.
En om een goed feest te maken dat goed in elkaar overloopt, wat goed in balans is qua lach en qua stilte in de zaal, daar ben ik wel zo'n 3/4 jaar, zo niet een jaar mee bezig.
Die ongenuanceerde ongein, dat lijkt natuurlijk gewoon alsof gewoon Bert Visser gewoon even Bert Visser
alsof
is.
Alsof je het publiek moet de indruk hebben dat hij ter plekke op podium verzint.
Ja, maar er gaat natuurlijk bloed, zweet en tranen aan vooraf.
En ieder zinnetje, maar ieder, als een grap of een zin een verkeerde aanloop heeft, dan gaat hij al de mist in. Het is van woorden. Ik kan hem ook, als ik wil, kan ik hem op de minuut spelen ook. Dan speel ik hem zeg maar 118 minuten in Rotterdam en de volgende dag ook 118 minuten in Amsterdam. En, terwijl het publiek denkt, nou ja, hij staat alles bij elkaar te kletsen. Ja, doe ik ook wel. Ik improviseer wel links en rechts. Ik vind het leuk als ik een beetje tegen het publiek aan kan rommelen.
Ja.
Het is wel een dingetje om zoiets te maken.
Ja. Een dingetje, ja. Hey, er zijn ook mensen die jou niet kennen en die jouw werk niet kennen. Mm-hmm. Ze bestaan. Dat zou je misschien verbazen. Ik denk ook dat jongeren wat minder misschien...
We hebben ontzettend veel jongeren in de zaal.
Oh, ja.
Het is toch, dat verbaast ons ook. Maar we hebben ontzettend veel jongeren in de zaal. Die krijgt dan weer van ouders mee, neem ik aan. Maar het is natuurlijk ook niet leeftijdsgebonden. Nee. Het is een gekte. Ik heb kinderen van 9 jaar. Dat is veel te jong, maar die gieren uit. En oma zit daarnaast, die vindt het ook geweldig. Ja. En, we hebben een heel breed publiek. En wat ons nu opvalt, is dat heel veel middelbare scholieren, dat we die weer in de zalen krijgen. Dat is natuurlijk wel... dat is wel erg fijn.
En dat zonder TikTok of zo? Jij zit niet op TikTok, toch? Of wel?
Nee. We zitten niet op allerlei... En weet je wat het ook is wat we niet kennen? Ik was onlangs bij de Jumbo en toen wou een meisje met mij op de foto. En toen zei de cashier van de Jumbo, ik ken u helemaal niet. Ik zei, maar ga je wel eens naar theater? Nee, nooit. Nou, dan hoeft zo iemand mij ook niet te kennen.
Ja.
Ik ga ook nooit in programma's. Ik word voor zoveel spelletjes gevraagd en voor quizjes op tv en voor jurylidmaatschappen, weet ik wat. Nou, maar niet. Gewoon, nee.
Het gaat om het theater.
Het gaat om het theater. En ik wil niet al die rand shit eromheen. Wil ik dat? Nee, niet.
Maar wel in mijn podcast. Daar ben ik heel erg dankbaar voor.
Dus voor het eerst in 10 jaar dat ik met iemand spreek.
Ik voel me vereerd. Hey, voor de mensen die Bert Visser dus niet kennen. Even een stukje luisteren.
Oh jee.
Dames en heren, we gaan vandaag bloem schikken.
Oh, leuk, Bert. Oh, snel. Begin, man. Snel. Vertel. Niet te snel. We schrijven mee.
Wat is het belangrijkste bij een bloem schikken? Weten we niet, Bert? Vertel. Man, desnoods leggen we geld bij. Zo, hoor. Het belangrijkste bij bloem schikken is natuurlijk de helm. Bert, leg uit. Snel, leg uit. Man, vertel. Nou, er kan van alles gebeuren, dames en heren. Stel je voor, ik gooi mijn broodrommel iets te hard weg en mijn broodrommel stuit er terug. Soms, dames en heren, komt de bloem schikken niet goed uit. Au, wanneer niet? Nou. Goedemiddag. Schikt het? Nee.
Ja, dit is toch duidelijk ongenuanceerde ongein.
Zo kunnen we het wel noemen, ja. Dat is eigenlijk van je beroemdste...
We doen het ook. Een nieuw programma zit hier ook. Dat is een heerlijk nummer om te doen. En nu kent iedereen, dus ik vraag nu ook aan de zaal, wat is het belangrijkste bij bloemschikken? En dan hoor je de hele zaal, de hel. Dat is ontzettend. Ja,
want dit is uit 1994, hè?
Ja, man.
Klushoek. Uit Fijne Nuances heette die show.
Ja, dat kan wel. Dat,
ja, hè?
Ik of, weet nooit meer welke show
is. Is dat voor jou ook allemaal één warboel geworden? Ja. Ja, als je er zoveel hebt gedaan, dan gebeurt
het. Nou ja, we hebben nu 14 shows, maar het is toch 28 uur. Ik weet niet meer precies welk nummer in welk programma zit, maar dit was wel een heerlijke. En ook gewoon uit ongein ontstaan op een vakantie in Frankrijk. We stonden op een markje, weet ik nog. En ik moest op iets wachten en ik stond bij zo'n marktkoopman. En toen deed ik het een beetje half in Frans. Een beetje, holala, met twee van die bosjes bloemen. En toen dacht ik van, verrek, dat is wel leuk om te gaan bloemschikken voor het publiek.
Ja, ja. Hey, ja, je bent geboren in Groningen, 26 oktober 1960. Dan maakt jij dus nu 62 jaar, als ik dat goed bereken. En je groeide op in Veendam, hè?
Ja, eerst 10 jaar in Vauxhall.
Ja.
Want mijn vader werkte bij Scholten Vauxhall. Die deed de publiciteit en reclame. En dat bedrijf Scholten Vauxhall, dat ging na 10 jaar over in AVB. En dat zat dan in een aardappelmeelfabriek. Ja. Dat zat in Veendam en toen zijn we met het gezin. Toen ik 10 was, naar Veendam verhuisd.
Ja, wat was Bert van Kereltje toen die...
Vrolijk ondernemer, mannetje. Vrolijk kereltje.
Ja, dat geloof ik best.
Ja. Veel doen, veel sporten. Toen al met bootjes. We woonden vlak bij het Vauxhallse Meer. En dan was ik met bootjes aan het klooien. En met voetbal. En met turnen deed ik toen. En ja, ik was een aardig fanatiek baasje. En ik had veel vriendjes. En we woonden aan het kanaal. En dat... Er zat een avontuur met die grote vrachtwagens, met die aardappelen die altijd waren, en die scheepswerven. Die altijd als een schip te water werd gelaten. Ja. En, ik heb daar een hele mooie jeugd gehad in Vauxhall, een klein dorpje. Maar ik was een ondernemend mannetje.
En in Veendam, hoe was het om... Ik kom ook uit Veendam.
Ah, ja.
Hoe was het om in Veendam?
Dat is vergeleken bij Vauxhall, is Veendam natuurlijk de grote stad. Mijn vader vertelde het en toen dat we naar Veendam zouden verhuizen. Nou, mijn broer en ik natuurlijk helemaal in tranen, want allemaal vriendjes. En toen zijn we naar Veendam toe gegaan, s'avonds, vergeet ik nooit weer. En toen reden we rond, toen dacht ik, oh jezus, dit is ook wel wat, zeg. Boah. Voor mij moet je niet te lang blijven hangen, maar je hebt er alles. Je had de disco's, je ging altijd naar de barrage, je zat op de hockeyclub. Ik heb nog even gevolleybald daar en toen alles was een zwembad. En ik heb daar eigenlijk heerlijk jeugd gehad. Ja. Ja. Winkel Prins Lyceum, groot lyceum natuurlijk, grote scholengemeenschap.
Zeker.
Ontzettend leuke HAVO-tijd gehad, 5 jaar lang. En ik kijk er met heel veel plezier kijk daarop terug.
En in die tijd is zeg maar ook wel de fundering voor jouw verdere carrière eigenlijk
simpelweg
gelegd.
Simpelweg had je daar een toneelgroep onder leiding van Marcel Schragen, helaas al overleden net. En een leraar handenarbeid, en die had een toneelclubje. En daar wilde ik eerst niet bij. Ik dacht, toen was ik op de tweede klas HAVO. Daar had ik een beetje spijt. Maar de inschrijftermijn voor het nieuwe jaar was al voorbij. Toen ben ik s'avonds naar zijn huis gereden. En ik zei, Marcel, ik zou toch wel heel graag bij het clubje. Ja, dat had je eerder moeten doen. Ja, nou, toen steek ik mijn hand over zijn hart en toen mocht ik er toch bij. En daar heb ik 3 jaar bij gespeeld. En daar,
dus je had echt zo'n soort gevoel in jou van...
Het leek me zo leuk
om te doen. Bertje zo van, hey, fuck man.
Het leek me zo leuk.
Ik ben te laat, maar ik ga er gewoon erachteraan.
Ja, ik ga erachteraan.
Vind ik wel mooi, ja.
Ik ben op fietsje gesprongen en naar Marcel toe gereden s'avonds.
Ja.
En gevraagd, mag ik toch met het toneelclubje? Nou, zijn we met het toneelclubje. Toen begon ik mijn eigen dingen een beetje te schrijven. En toen kwam al snel de gekte naar boven natuurlijk.
En wat was toen in die tijd een belangrijk moment? Dat jij dacht van, hey, dit is eigenlijk wat ik wil doen. Joh.
Ik zag, toen ik 17, 18 was, Bram en Freek geweest. En ook Herman van Veen. Die zag ik voor het eerst. En die sprong over de stoelen door het publiek. En als een gek op het podium. En ja, toen dacht ik wel, potverdomme, dit lijkt me zo. En toen ben ik ook nog in die tijd naar Ton Hermans geweest. En die betoverde die hele zaal zo met niks. Maar dat vond ik wonderbaarlijk mooi. Ik denk, nou, dit moet het mooiste zijn wat er is. En het liefst is me nooit gelukt operazanger worden. Maar ik kan geen opera zingen, dus dat doen we niet. Maar dat iemand die een aria zingt en een hele arena in vervoering brengt met zijn stem, dat lijkt me het allermooiste. Als mij gevraagd wordt, wat zou je het nieuwe leven willen doen als je weer terugkomt in opera zingen? Dus niets moois dan met je stem mensen helemaal aan het huilen maken. Dat lijkt me geweldig. Ja. En nu doe ik het met lachen. Ik maak nu mensen huilen qua lach.
Ja, precies. Ja, ja. Precies. Maar toch die drang van het podium heb je zeg maar gewoon helemaal in jou.
Ja, maar alles. Ik vond de lampen mooi. Ik vond het doek mooi. Ik vond de zaal mooi. Ik vond dit is toch wel een hele bijzondere wereld. En ik deed toen al mee aan de operettevereniging Veendam. Deed ik mee. Toen was ik 13 of zo. Toen mocht ik als figurantje meedoen. Ja, ik vond het een magische wereld. Ik heb daar s'nachts lag ik wakker dat ik morgen dan weer mocht. Het waren twee opvoeringen geloof ik per jaar. Ja. Nou, ik vond het echt fantastisch.
Ja. Maar daar is dat zaadje, zeg maar, een beetje te gaan ontspruiten.
Eigenlijk Winkel Prins en daarnaast ook Operettevereniging Veendam.
Prachtig, ja. Ja, en in je Winkler Prins-tijd, de WP, zoals wij dat...
De WP, ja.
Zoals wij Veendammers dat noemen. Toen, ja, toen zat je dus in dat collectieve filter. En
ja, daar... nou, het is precies anders gaan. Ik deed mee met het schoolcabaret. En toen moest er iets verzonnen worden voor het eindexamen.
Ah, ja.
En daar is eigenlijk, daar is, heb ik Johan gevraagd. Johan Melis, dat was een gitarist. Hans Boortman, allemaal mensen van school. En voor het eindexamen hebben we eigenlijk dat cabaret gemaakt. Het cabaretfilter. En het ging, werd zo gewaardeerd. En zo is het ook gekomen dat we na ons afstuderen, zeg maar na de HAVO, dat we daarmee door zijn gegaan.
Ja.
Toen hebben we tegen elkaar gezegd, nou ja, waarom zou dit alleen nou voor die HAVO? Laten we ermee doorgaan. En dat hebben we nog, nou, toch dikke 5-6 jaar volgehouden voordat ik solo ging.
Ja. Ja, ik ben even in de archieven gedoken.
Oeh.
In de archieven van Dagblad van het Noorden, of destijds natuurlijk Nieuwsblad van het Noorden. Ja. En ik vond een recensie uit 1979. En je kan wel raden wie die geschreven heeft.
Dancona.
En ik heb hem er ook even over gesproken. Jacques, jij volgt Bert Visser zijn carrière vanaf het prille begin, hè?
Ja, alles. Zijn grote successen, maar ook zijn beginperiode. En ik schijn naar het schoolcabaret te zijn geweest op het Winkler Prins Lyceum in Veendam.
Want ik heb hier een recensie, Jacques. Nieuwsblad van het Noorden, 23 juni 1979, bladzijde 19.
Dat is 44 jaar geleden.
Ja, die heb ik hier. Die heb ik hier. Ja. Ik zal hem je laten zien.
Ja.
Misschien wil je hem even voorlezen, Jacques.
Nou, de status, jonge cabaretgroep Filter, muzikaal en gevoelig. En dan zeg ik, sporen van hun jeugd klinken door in de neigingen om wezenloze dichterlijkheid te bedrijven. Heel aardig soms en meer dan sfeerrijk vaak met ontroerende momenten. In feite doen ze 3 programma's op 1 avond. Er zijn teksten waarin ze enige binding met de maatschappij om hen heen aftekenen. Maar daar blijft het meestal bij.
Mooi, hè? Kan je er ook iets nog van herinneren?
Ik kan me er niets van herinneren. Alleen wel dat Bert Visser het programma droeg aanwezig. Heel aanwezig. Het was een teken van zijn latere carrière.
Ja, mooi hè, Jacques?
Ja, Jacques. Het was inderdaad zo, want we hadden een voorstelling. Een middag- en avondvoorstelling in de aula van school. Nou, er zaten toch altijd 300-400 mensen. En toen riep iemand, of ik het zelf was, weet ik niet, of iemand keek door het doek. En dan kwam als laatste Jacques Dancona binnenwandelen. Nou, wij natuurlijk totaal in paniek. Dat Marcel moest echt de hele club bij elkaar halen. En zo van, joh, zus, dat is Jacques Dancona, die doet je niks. En dat was de allereerste keer dat hij erover schreef. En over dat cabaret, dat schoolcabaret, daar schreef hij al over. Nou, het is wel leuk, het is wel aardig. Dat hebben ze goed gemaakt met elkaar. En toen eindigde hij met, er is 1 jongetje, maar die moeten we een beetje in de gaten houden. En dat was Bert Visser. En sindsdien volgt hij ons. Dat is ontzettend leuk, hoor.
Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat als je dan als jochie dan helemaal zo pril bezig bent. Net dat Jacques Dancona, die toen ook al echt Jacques Dancona was.
Zeker, dat was de journalist.
Ja, toch? En dat hij dan zoiets over jou schrijft, dat ook wel echt een boost geeft voor je ontwikkeling.
Ja,
voor je ontwikkeling.
Was zo blij als wat. Het hele clubje, maar hij schreef een hele leuke recensie over onze toneelclub. En ze waren allemaal zo verrukt en zo blij. En dat vergeet nooit weer. Dat iemand de klaslokaal kwam binnenrennen met de krant in de handen. En wij allemaal doodsbenauwd, maar het was... En hij heeft helemaal gelijk, want ik heb de eerste jaren van Filter ook... dat ging het ook wel, geëngageerd over bootvluchtelingen en weet ik wat allemaal. En telkens als ik dat stond te zingen of te zeggen, dacht ik, wat sta ik hier te doen? Op een gegeven moment zei ik, jongens, ik ga de gekte in.
Ik heb nog even een voorbeeldje van hoe jij in een hele vroege show... een beetje de draak steekt met het geëngageerde... Cabaret.
Ik wilde dat toch 1 serieus nummer in het programma zit, zodat je straks wel naar huis gaat met het idee van, nou, die Visser, je beste boodschap is het programma, beste. Zou ik toch 1 serieus nummer in gooien, zodat je straks inderdaad wakker wordt vannacht en dat je tegen je partner zegt van, zo, de moet toch even over het programma Visser nog hebben, want zo. Gozer is goed bezig gewoon. Een liedje heet Fout in de Oorlog. Dankjewel. Waarvan je zegt, hij durft wel. Hij pakt wel gewoon, kan hem ook niks schelen. Hij pakt gewoon, durft hij gewoon op. Dan gaan we zeggen, fout in de oorlog. Fout in de oorlog. Gaat over om Dirk. Fout in de oorlog. Het was in 43. In de klas van juffrouw Schier. een domme kop. 1 plus 1 is 4. Fout.
Het is toch, ja.
Ja, ja, ja,
wat moet je er nou van zeggen?
Ja, als
je
dit zegt... ik weet niet hoe je dit bedacht hebt ook. Ik weet het niet meer.
1991 was dit.
91, alle jezus, 32 jaar geleden.
Ja,
ja, ja, ja, ja, ja. Fijn nummer trouwens. Ja, ja, goed bedacht.
Een goed nummertje toch? Ja, 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 ja. Het is wel heel leuk. Er staat heel veel van jou op YouTube. Hè? Uit die, ja, uit die, uit, op je eigen kanaal staat dat dan ook. Ja. Op Bert Visser,
ja, YouTube kanaal. Ik vind het helemaal prima. Het zijn ook cabaretiers die blokkeren het en die willen het niet. En ik, maar ik bedoel, als het eenmaal uitgezonden is op tv, dan mag ook alles. Geniet er maar lekker van.
Ja, ja, ja. Hey, ik heb nog een heel klein stukje van Jacques. Dat gaat dan over een recensie van jouw eerste solo-voorstelling. Ik heb in het archief lopen graven, Jacques. En ik vond ook jouw recensie van Bert zijn eerste solo-voorstelling.
Ja.
Kan je daar nog iets van
herinneren?
Ik kan
me dat niet herinneren, want ik heb al die voorstellingen gezien.
Dus al die shows die lopen een beetje door elkaar heen, kan ik me voorstellen, als je er zoveel hebt.
Vergeef het deze bejaarde.
Ja, dat doe ik zeker. Ik pak hem er even bij, dat is wel leuk.
Graag. 1984. Wat schrijf ik in de laatste alinea? Dat is altijd doorslaggevend. Bert Visser zou wat zorgvuldiger in zijn teksten moeten schrappen. Maar hij weet onbedaarlijke hilariteit los te scheuren. Daarin is hij prima en kostelijk op dreef. Want Kolder kan hij verkopen omdat hij zich dan optrekt aan zichzelf. Hij moet niet te veel doen alsof het werkelijk ergens over gaat.
Dat is wel heel mooi, hè?
Het is een beetje een samenvatting van wat later zou volgen. In het loop van de vele, vele tientallen jaren heeft hij zijn eigen accenten gelegd. Is hij letterlijk zichzelf geworden. Hij is Bert Visser geworden, de Bert Visser die hij kennelijk wil zijn.
De Bert Visser die hij kennelijk wil zijn.
Ja, ja, joh, de eerste solo, dat was ook... Ik had een koffer met attributen bij me en na 10 minuten wist het publiek niet meer waar ze waren en ik wist het ook niet meer. Het was één grote chaos. Dus, en dat leer je niet op een toneelschool, maar door gewoon honderden of zo niet duizenden voorstellingen te spelen, weet je wat je wil, welke kant je op wil. En dat het allemaal nu wat meer in balans is en meer gestructureerd, is goddank goed gelukt. Maar ja, die eerste solo, ja, dat is echt een bende.
Zijn die recensisten en zo, is dat iets waar jij je dan ook druk om maakt?
Ja, want kijk, ik zou natuurlijk, ik kan een hele grote bek hebben en zeggen dat me helemaal niks doet, maar dat is niet waar. Je hoopt de volgende dag dat het een goede recensie is, maar nou, het brengt me niet meer van mijn stuk. Ik moet ook zeggen, dat durf ik wel eerlijk te zeggen, dat de laatste jaren kijk, publiek en ook de recensenten weten wel een beetje wat ze kunnen verwachten. En het is, ik word niet meer afgefikt in de kranten. Dat is, maar ja, in je beginperiode vind je het verschrikkelijk als je een slechte recensie krijgt. Maar ja, dat hoort er ook bij. En dat zeg ik ook tegen jonge cabaretiers. Ook af en toe krijg je een klap op je bek. En dan moet je, ja, het is vallen opstaan. En als je daar niet tegen kunt, dan moet je het niet doen. Maar ik heb ook wel eens, in de Volkskrant gewoon 1 ster gehad. Gewoon 2 sterren. En dat een van mijn solo's in de Volkskrant schreef. Nou, die jongen die moet heel snel van het podium af. En dan denk je, oh my god, weet je wel. Maar ik heb wel altijd zoiets. Ik weet wel dat die avond dat die recensenten zat, dat de zaal wel maar plat ging en het fantastisch vond. Dus dat moet je ook in je achterhoofd houden. Maar voor wie maak je het? Maar
nou ja, je zegt van ja, vallen en opstaan, soms krijg je klap op je bek en zo. Maar ja, moet je toch een weg vinden om daarmee om te gaan. Denk. Ja. Hoe heb jij dat gedaan?
Ik merkte dat het publiek... Kijk, je begint met 10 man in de zaal en een half jaar daarna zitten er 50 en een jaar daarna zitten er 100. En vooral toen de VARA stukjes begon uit te zenden op televisie, toen liep het helemaal storm. En toen dacht ik, nou ja, hier maak ik het voor het publiek. En je hebt zelf donders goed door, na een aantal jaren. Je hebt absoluut wel door wat goed is en niet goed is. Wat slecht is en wat niet kan. En je moet ook een aantal mensen meenemen. Dat doe ik nog steeds. Een aantal mensen naar de try-outs neem ik mee. En die zijn niet mals in hun mening. Die zeggen, hoe werkt dit, Bert? Heb je al zo vaak gedaan. Dat moet je niet meer doen. Dat is slecht. Dit is zo flauw. Maar je krijgt af en toe dan een schop onder je kont. En dat vond ik geen reden aan. Of, nou ja, dat is dan zo. Ja,
en
ja.
Misschien een beetje, een soort ook wel misschien wat eelt kweken dan of zo.
Ja, je bent er niet meer van afhankelijk. Kijk, als je 8 man in de zaal hebt en de recensent schrijf je ook nog helemaal fladder, dan weet je dat volgend jaar, nou, dat theater boek je niet meer. Ja. En ze zijn nu heel blij dat je komt sterken. Je mag kiezen wanneer je komt spelen. Ja. Wij vullen de agenda gewoon
in. Ja, jij hebt natuurlijk door de jaren heen natuurlijk een luxe positie verworven, maar het is natuurlijk niet altijd zo groot. Gisteren heb je ook al een heel mooi boek over geschreven.
Ja, verschrikkelijk. In Amsterdam ook 0 mensen, 3 avonden, 0 mensen. Zo, dan ging je lelijk eentje vanuit Groningen, kwam je 's morgens om 6:30 thuis.
Ja.
Had je niet gespeeld.
Oh,
je had
dan überhaupt niet gespeeld?
Nee, gewoon. Er zijn veel avonden geweest dat ik niet gespeeld heb.
Dat je dacht van, nou, als het
niemand is. De barkeeper.
Ja.
Ja. Dat was de enige die er was.
Maar dan had je toch dan wel zo'n sterke intrinsieke drive om dan toch door te zetten?
Omdat ik werd wel eens gevraagd voor congressen of voor bruiloften of voor weet ik veel. En dan zat er een zaal vol en die fikte ik toch wel aardig af. Dus ik dacht bij mezelf, is er wel iets wat het publiek leuk vindt, maar ja, nou moet ik nog publiek zien te vinden.
Ja.
En dat, goddank is dat gelukt. Er zijn natuurlijk heel veel cabaretiers, laten we eerlijk zijn, die het ook graag willen, maar waar het niet bij lukt. Dus ik heb het geluk gehad dat ik een vorm heb gevonden die vrij uniek is.
Maar is dat geluk of is dat ook gewoon zoeken, hard werken?
Nee, het is absoluut hard werken. Dus misschien moet je een beetje geluk hebben dat de juiste mensen je zien. Kijk, er zat natuurlijk gewoon in Delft, zat iemand van de varen bij mij in de zaal. Privé gewoon. Maar die dacht, maar dit moeten we hebben.
Ja.
Dus dat is een mazzel geweest. Toen zei ze, maar dat is. Maar het is gewoon wel hard werken. Kijk, als jij wel door de vader wordt uitgezonden, maar het publiek vindt er geen reet aan, dan helpt het nog niks. Ja. Dan is het zelfs levensgevaarlijk, maar dan sta je zo weer op nul. Dat is heel erg je best doen om het goed te maken. Nooit niet te snel tevreden zijn. Ook al lacht het publiek. Ik heb zelfs nog wel nu, ik heb dit nieuwe programma waar ik nu mee speel al 100 keer gespeeld. En we doen het nog 200 keer. En er zitten zelfs nog, nu nog, dat zal het publiek niet merken, maar 1 of 2 kleine dingetjes in waarvan ik dacht, dat krijg ik maar niet goed. Een overgangetje, een beetje heel kleine dingen. Raar is dat. Maar dan ben ik telkens wel weer mee bezig. Dan probeer ik het zo.
Ja. Ja. Je blijft kritisch op jezelf.
Ja, ik ben heel zeikerig hoor. Ik ben echt heel, alles moet kloppen op het podium met licht, geluid. Precies op de seconde dit en dat. Ik ben dingen in de coulissen ook aangeven, omkleden. Het moet allemaal op een seconde. Het is een heel bedrijf is het.
Ja. En wat Jacques zegt aan het eind van dat stukje even. Hè, van hij is dan de Bert Visser geworden die hij kennelijk wil zijn.
Ja.
Maar voor hoe lang nog? Want je bent met je laatste bezig feitelijk. Of de laatste Bert Visser in deze vorm.
Ja, ik speel deze tot januari 2025 nog. Dus dat is nog wel eventjes. Ja. En dan wil ik wat andere dingen gaan doen. Maar ik zei een keer tegen de journalist, dan kap ik hier voorlopig mee. En die schreef ook direct op, dus Visser zijn laatste. En ja, voorlopig is dat ook even zo. Ik wil ook wel andere dingen doen. Iedere maand komen er wel weer nieuwe ideeën op tafel. Wil je hier aan meedoen? Wil je daar aan meedoen? En maar kijk, stel dat ik over 5, 6 jaar nou denk, ik heb een prachtig idee voor nog een programma, dan zou dat maar zo kunnen. Maar voorlopig, dan heb ik er 14 gemaakt, dan is het wel even de druk. Ik wil een lekker lange reis. Mijn zoon is nu klaar met zijn school, dus ze zijn in mijn schoolvakanties gebonden, dus ik kan met mijn vrouw ook een lekker lange reis maken.
Ja.
Misschien met een ander theatergezelschap een keer meedoen, maar.
Het is dus niet zo van Bert Visser gaat met pensioen.
Nee joh,
het is gebeurd. Dat zie ik ook helemaal niet gebeuren feitelijk.
Ik wil mooie projecten blijven doen en mooie theaterdingen. Nee, theater blijft van grote liefde.
Ja.
Nee, ik ben maar zo niet weg hoor. Nee.
Nee, gelukkig maar. Nee, zo gaat het dan soms. En dan zeg je iets en dan is het, dan komt het overal. Ja, en iedereen neemt Visser stopt ermee. En dan
wakker je ook weer dingen aan. Maar nou krijg ik weer mensen aan me toe van, is het om je gezondheid dat je stopt? Nee, gewoon ik kijk, maar als ik ja zeg, dan gaat het impresariaat alweer boeken voor 25, 26, 27. En dan loop ik nu alweer door het huis van, er moet een nieuw programma komen. Ja. Dus dan ben ik op reis. Bijvoorbeeld, ik wil naar Zuid-Amerika met mijn vrouw. Dan zijn we op reis, maar heb ik telkens in mijn achterhoofd, ik moet eigenlijk nu schrijven, ik moet eigenlijk nu aan het werk. Nou, die druk, die wil ik gewoon even vanaf hebben.
Ja.
Ik wil ook naar over de Rocky Mountains in Amerika kunnen kijken, zonder dat ik denk van, ik zit hier nu wel. Maar over 2 jaar zit ik weer in Carré, moet ik weer naar Luxor. En die druk, die vind ik nou wel even, die moet even weg.
Ja. Is dat lastig om zo te leven? Je hebt het over die druk. Hoe ga je daarmee om? Dus dat je dus ook in je vrije tijd denkt van, ik heb het dan gisteren. Denk ik, morgen Bert Visser interviewen. Weet je wel, weet niet dat ik daar heel nerveus over ben.
Vannacht al voor de deur hier.
Ja, ik had hier een plantsoen. Het teentje, had je dit gezien? Ja. Nee, maar dan ben je er toch mee bezig, weet je wel. En als jij Carré speelt overmorgen, dan kan ik me ook voorstellen dat je dan al wel daarmee bezig bent.
Nou, wat ik tegen jou zei, ik ben in Spanje geweest en het was hartstikke lekker. En mijn solo-programma, daar hoef ik niks aan te doen, want die speel ik gewoon door. Die moet ik weer uit mijn hoofd gaan leren.
Ja.
Maar dan zat ik met de Rippeda. Was 80 pagina's tekst. En dat heb ik meegenomen naar Spanje. Maar het ligt wel thuis op je bureautje. Van ja, ik moet nou vanmiddag wel even. Het kabbelt altijd met je mee. En dat omdat ik hier niet. Dat ik ook gewoon eens een keer kan liggen op een beetje met een mooi boek. En in slaap kan sukkelen zonder ik denk van, dat kan niet, ik moet aan het werken. Ja.
Wat denk jij wat dat oplevert voor jou? Want je bent natuurlijk de afgelopen meer dan 40 jaar gewoon aan geweest, neem ik aan.
Ja, maar het zou ook wel eens een keer mooi zijn dat ik het zelf niet hoef te maken. Dus als ik een mooi theaterspektakel buiten kan meedoen. Of een allerlei dingen voor tv liggen er nog. Wat dingen die ik zou willen doen. En dat ik het niet in mijn eentje hoef te maken allemaal. Ik schrijf het nu. En allemaal zelf. Ik verzin het allemaal zelf. Ik zet het allemaal in elkaar zelf. En dat zou wel een keer lekker zijn als je het Ja.
Hey, ik heb nog even een oude vriend van jou opgesnoord. En daar heb ik een leuk gesprek mee gehad. Mooi.
Ach, mooi.
Tof dat ik even met jou kon praten over jouw goede vriend Bert.
Ja.
Hoe hebben jullie elkaar ontmoet en wanneer?
Ja, we hebben elkaar ontmoet ergens begin jaren 80 van de vorige eeuw. Eigenlijk via een wederzijdse vriend. Die kwam bij mij op kamers wonen. En ik woonde in de stad Groningen aan de Vismarkt. En Bert kwam daar vaak. En eigenlijk zijn we daarna vrienden geworden. We gingen met elkaar het café in. En zo is het balletje een beetje gaan rollen.
Toen jij Bert dan ontmoette, als 20-jarige gast. Wat dacht je toen je hem zag? Had hij toen ook wel zo'n tomeloze energie?
Ja, druk. Altijd dingen willen doen. Altijd never a dull moment. Er moet altijd wat gebeuren. Niet ergens rustig zitten. Nee, huppakee. Aan de gang. Er moet wat te beleven zijn. Hij ging ook overal achteraan. En hij sleepte ons altijd mee. Er was altijd reuring en altijd leven met Bert om je heen.
Had jij toen in die tijd ook al wel dat je aan hem zag van dit kan wel eens een hele grote
geworden? Oh ja, direct.
Waar zag je dat aan?
Dat zag ik, denk ik, wat ik nog steeds Bert zijn grootste kwaliteit vind. Behalve dat hij zijn voorstellingen zijn heel grappig, maar er zijn wel meer heel grappige. Is zijn werkethos, noem ik dat. Zijn manier van hoe hij een zaal bespeelt. En dat deed hij vanaf het allereerste begin. Bert moet altijd winnen van de zaal, zo noem ik het. Dus hij moet en hij zal, of er nou 10 zitten of er zitten 1000, maar hij zal die zaal meekrijgen. Hij geeft altijd 100%.
Het is niet alleen het talent, maar het is ook gewoon de mentaliteit.
Het is een mentaliteit. Het is een karaktertrek.
Ja, ik zou het wel leuk vinden als je een vraag voor me hebt.
Een vraag voor Bert. Bert, wij zijn beide sportliefhebbers. Jij mag kiezen. Of je wint Wimbledon, of je maakt in de laatste minuut de beslissende goal in de Champions League voor Ajax. Wat kies je?
Ja. Daniel. Daniel is 16 of 17 jaar met mij gereisd als technicus.
Ja. Ja. En je komt wel eens bij hem ook professioneel gezien, hè? Want hij is directeur nu bij...
Ik speel vaak in de Molenberg. Ja, dacht in januari weer terug. Ja, ja, ja. En op zijn vraag te antwoorden, jezus, ja. Ik heb toch vrij fanatiek getennist. Ik denk dat ik dan Wimbledon wel zou willen winnen. Ja, dan maar Wimbledon.
Ja, dat dacht hij ook, dat het Wimbledon zou worden.
Ja, dat zeg maar honderden miljoenen mensen over de wereld denken, oh, dit gaat hij verliezen. En dan toch op het laatste moment slaat hij een paar ballen en loopt met die cup vandoor. Ja, dat lijkt me wel wat.
Hey, is dat ook een manier voor jou om te ontspannen, sport, met sport bezig zijn?
Ik vind het wel lekker. Tennis of padellen of ja, en zeilen nog steeds. Dat ik in mijn jeugd al zei, ik ben al zeilfanaat. Dat vind ik toch allemaal, ja, dat doe ik wel graag. Ook lekker buiten zijn, ja, hou ik van.
En de balans in je leven, zeg maar, hè, tussen dat drukken, het spelen ook, het publiek persoon zijn en het gezinsleven hier. Hoe hou je die balans?
Door zelf te kiezen. Ik speel bijvoorbeeld al jaren speel ik van dinsdag tot en met vrijdag. Dus ik speel niet op zaterdag, zondag, maandag. Dus die weekenden. Daardoor kon ik altijd naar de hockey van mijn zoon. Daardoor kon ik ook weg. En ik zorg altijd dat er ruimte is tussen mijn voorstellingen. Dus ik speel 3 weken, dan ben ik een week vrij. Ik speel weer 3, 4 weken, dan ben ik weer 2 weken vrij. Dus ik neem steeds meer blokken vrij daartussendoor. En dat geeft mij veel meer tijd voor mijn gezin en om dingen te doen. En gelukkig Pien, mijn vrouw, die komt uit het theater. En die werkte vroeger bij de Stad Schouwburg Groningen. Die weet ook hoe de wereld in elkaar zit, de theaterwereld. En ik vind dat we daar een hele goede balans in hebben gevonden.
Is zij ook een soort baken voor jou? Iemand die jou een beetje...
Ja, nou, dat merk je zelf altijd wel hoe ik me voel. Of ik niet zo lekker in mijn vel zit. Dat heeft zij meteen als eerste door. En,
wat zegt ze dan, Bert? Kom even zitten.
Het komt niet goed. Je hebt veel te veel. En zij heeft mij ook heel goed nee leren zeggen. Ik zei op alles ja. Dus met andere woorden, dan kwam er een verzoekje. Noem maar iets van het ziekenhuis. Wil jij 's middags een dingetje presenteren in het ziekenhuis voor de kinderkliniek? Ja, dat wil ik wel. Maar dat is over een paar maanden. Maar ja, dan heb je al ja gezegd. Dus dan ben je ook precies die week vrij. Maar je kunt niet weg. Dus ik zei overal ja op. En dat doe ik niet meer. Ik hou gewoon bewust gewoon... Ja, we zien in uw agenda dat u die week niet speelt. Nee, dat klopt. Maar ik heb ook... Ik leg niet de hele dag in mijn nest. Ja. Nee, maar ik wil veel meer nee zeggen. Want dat, en eigenlijk was dit jaar toch een beetje vol. En met mijn solo-programma en met die prostaat shit. En ja, het was wel weer een randje. Een nippertje werk. Dus je moet volgend jaar wel weer gewoon even gas terugnemen. Ja.
Dan merk je wel dat je dan een soort van gaat... op de randje gaat balanceren. Van,
ja, ik word moe en ik voel me een beetje hangerig en een beetje ga foutjes maken. En dat merk ik wel. Dan ben ik direct bij mezelf van, oeps, nou moet ik een tandje terug.
Ja. Ja, nou, iedereen kent je natuurlijk als de vrolijke clown.
Maar het voelt tegenover jou zit een hele sombere, depressieve, droevige.
Nee, maar toch wel, er is altijd een clown. Toch? Het is met een clown natuurlijk altijd ook een... Ja, er is altijd een lach en een traan, toch?
Ja.
Dus het is niet alleen maar...
Bij mij is het andere kant. Ik ben, want dat heb ik van mijn vader. Ik ben een enorme tobber. Ik top al, kan heel lang over dingen tobben. Over de meest gekke dingen. Maar dat is... over dingen die helemaal niet nodig zijn. Maar hoe komt dit wel goed? Hoe moet dat nou? En mijn vrouw heeft dan meer trekjes van mijn moeder. Mijn moeder was ook zo, dat komt wel goed.
En hoe manifesteert dat tobben zich dan? Is dat dan als je in bed ligt, dat je dan...
Heb ik dit hier wel goed aan gedaan? Of ik kom terug van de voorstelling en denk... in deze zin, of weet ik veel wat... Of er zat een man op de eerste rij, die zag ik helemaal niet lachen. Zat, misschien vindt het publiek het allemaal wel geen reet aan... maar lachen ze gewoon om uit fatsoen. Nou, raar is dat toch? Dus.
Ik herken het wel, hoor. Dat je nog gewoon over hele kleine dingetjes... Ja. Dan kan je dan gewoon daar denk
ik
helemaal...
Dan word ik gebeld. De auto moet APK gekeurd. En dat is nog niet gebeurd. Dus je rijdt met een niet gekeurde auto. Ik denk, kut, helemaal vergeten. En dan lig ik s'avonds aan de bed en denk, oh, daar staat natuurlijk politie om de hoek vanmorgen. En dan word ik geflitst. Onzinnige dingen ook. Nou, so what en dan, weet je wel.
En je hebt natuurlijk ook wel een lastige tijd achter de rug met het overlijden van je broer. Jos. En ook natuurlijk van je goede vriend Arno. Arno van der Heijden. Wat voor een impact heeft dat op jou?
Dat is... Ik besef me ook dat het voor beide beter is. Ik heb Arno zijn laatste weken meegemaakt en mijn broer ook. En dat was mensonterend. Dus dan ben je ook wel weer gerust dat het zo geëindigd is. Maar ik vind van beide Arno is... Daar ben ik zo vaak mee op reis geweest. Ook een fantastische kameraad. En dat zagen we al lang aankomen dat het niet goed zou gaan. Maar toen het zover was, dat heeft wel een impact nog steeds. Ik mis hem nog... Ik kan het nog niet helemaal goed geloven, want dat geldt ook van mijn broer. Alhoewel ik die heel weinig zag. Oh, die zag ik eens even geen zin uit eten. Eén keer per half jaar. Jos was totaal andere mensen dan ik. Maar met beiden heb ik, en met Arno ook, dat ik toch nog niet echt geloof dat ze er niet meer zijn. Bij Arno heb ik dat. Ik herinner mij nog zo van mijn werkkamer. Ook hangen foto's, soms vakanties in. Er staan allerlei berichten staan in mijn telefoon van hem. En die is er niet meer. En Jos net zo, maar mijn broer, dat is ook...
Ja, dat even een stukje horen van jou en Arno. Toen die furoren maakte bij RTV Noord destijds.
Ja. Dit is de Wipperette geweest. Het bordeel van Harry Poester, zeggen ze hier in het dorp. Hallo, Poester!
Ja. Nou, zeg hem maar, wat is er allemaal aan de hand?
Met u Harry Poester?
Ja, met Harry Poester. Wel bist u dan al night?
Ik ben Arno van der Heijden en ik wou wel... Ik wou wel even... Mag ik even binnenkomen?
Bist u Arno?
Ja, ik ben Arno, ja.
Van Ronio Noord?
Ja.
Jouwe! Arno is er!
Ja, we hebben wat te bespreken.
Is er Arno is er! Jouwe, kom er mee, joh! Ja? Kom maar, jouwe! Ja, dit is jouwe. Dat is wel een surprise, mag ik zeggen. Want ik kan Arno niet verwachten.
Arno van der Heijden, ja. Ja.
Ja, wereldtalent. En ik vind ook, dat wilde, hoefde hij ook niet per se, maar het is echt... die had wat mij betreft ook op volle zalen verdiend. En die heeft zulke mooie dingen gemaakt. Dat is multitalent.
Hoe heeft het jou veranderd? Heeft het jou veranderd een beetje?
Ja, het is ook, je gaat alles weer relativeren. Hoe belangrijk is het ook allemaal wat je doet, weet je wel. Het is ook... Omeens komt het heel dichtbij, namelijk bij een van je beste vrienden. En ik heb het nu niet, geen last van me. Als ik mee zit te pijnzen s'avonds, dan komt hij altijd weer door mijn hoofd. Groot gemis.
Heb jij daardoor nu ook misschien meer dat gevoel van dat pluk de dag gevoel? Je hebt ook wel eens toch gezegd van voor iemand die wacht, komt alles te laat.
Jacques Brel.
Jacques Brel.
Voor wie wacht, komt alles te laat.
Ja.
Dat is ook zo. Ja, dat is zo. Maar nou had ik dat altijd al. Maar nou, na de dood van Arno heb ik wel meer... meer ook van geniet man van wat je allemaal hebt en zeik niet over dingen. En dat komt ook omdat Arno zo waardig is heen gegaan. Hij heeft het zo geregisseerd. Hij kreeg mails van hem vlak voor zijn dood hoe hij het allemaal zag. En ik weer mail terug naar hem gestuurd van zorg dat alles boven voor elkaar is. He, want als ik bij je kom wil ik wel een koud biertje gaan weer lotten. We gaan weer op reis. En dat komt voor elkaar. Ik zorg dat het boven allemaal voor elkaar komt. Dat was mooi. Hij is zo waardig heen gegaan. Dat was echt zo strak. Ik vond het een grote waardering. Hoor.
Ja. Het begint buiten ineens te regenen. Het is ook wel weer mooi.
Ja.
Past ook weer bij het moment in het gesprek.
Ja, dat zal Arno zijn dit.
Ja.
het begint te hozen.
Ben jij zelf ook wel eens met de dood bezig?
Ja.
Met je eigen dood bedoel ik dan?
Ja. Je moet er ook mee bezig. Onlangs ben ik een beetje gaan beschrijven ook van dat ik de boel een beetje goed aan mijn familie achterlaat, weet je wel. Want Pien wist natuurlijk tot een paar maanden geleden nog niets van welke van al mijn dingen, van bankzaken, van dingen, van huizen, weet ik wat al. Dus ik ben het nou wel, eigenlijk ben je er al een klein beetje mee bezig, want ja, je bent al een beetje aan het uitzoeken. Maar ik hoop toch nog 20, 30 jaar mee te gaan, maar...
Ja, daar gaan we wel vanuit.
Ik denk er wel aan. Het lijkt mij afschuwelijk. Het lijkt me verschrikkelijk. Ik vind de wereld zo mooi. Ik vind het leven zo mooi. Maar ik heb ook binnen een seconde heb ik weer. Het is niet anders. Ik kan hoog en laag springen. En ik kan, we gaan allemaal. Ja.
Hoe wil jij herinnerd worden als het zover is?
Nou, wel, het liefst wel als iemand die er goed bij kon hebben. Waar je wat aan had. Niet alleen maar grappig, maar ook waar je iets aan had, die er voor je was. Ja, dat hoop ik toch. En waar we ontzettend veel plezier mee hebben gehad. Ja. Wat jammer. Dat zie je nog wel zeggen. Wat ontzettend gemist. Wat jammer dat hij er niet meer is. Ja, wat is de wereld een stukje minder vrolijk van.
Als op je grafsteen komt te staan, die konden we er goed bij hebben.
Ja, je kon er goed bij hebben. Of ja, iets met rust zal het worden. Of tegen zijn zin in rust hier bent vissen of zoiets. Of,
tegen zijn zin in, ja.
Rust hier bent vissen, ja, ik weet het niet.
Ja, om het even rond te maken. Geboren in Groningen, Vauxhall, Veendam. Nu al een hele lange tijd woonachtig hier in de stad. Het noorden altijd trouw gebleven.
Ja.
Wat is jouw noorderlingen ding?
Ja, het gebrek aan poeha. Het gebrek aan arrogantie. En dat ik denk dat typisch Gronings is, doe maar normaal, doe maar gewoon rustig aan en voel je maar niet verheven. En, ik heb altijd, ik kom heel graag in Amsterdam, ik kom heel graag in Den Haag, maar ik ben altijd weer blij als ik terug ben. Het is alsof als je daar in één groot toneelstuk belandt en hier is het allemaal wat rustig, wat kalmer, doe maar gewoon. En dat heb ik ook wel, stel je maar niet aan. Ja. Ik heb een hekel aan haastellers. Ja. Nou ja, op podium stel ik mezelf ook aan, maar daarbuiten bedoel ik.
Ja, ik wou net zeggen van...
Nee, maar gewoon de nuchterheid. En dat heb ik wel van mijn ouders ook meegekregen. Ja, ja.
Ah, super man. Bertje Visser, dankjewel.
Nou, dankjewel.
Waar genoeg met je te praten.
Met plezier.
Hey, mooi dat je luisterde naar deze aflevering van Noorderlingen Dingen, een podcast van Dagblad van het Noorden. Ik ben dus Colin en ik wilde je vragen of je deze aflevering of de hele podcast gewoon even wat sterren wil geven of wil liken of delen en zo. Of even met een reactie laten weten wat je ervan vindt, is helemaal top. Want zo kunnen anderen dan die podcast weer beter vinden, dat is het algoritme en zo. In de volgende aflevering spreek ik met 3FM-DJ Jorien Renkema uit Emmen.
Ik pleit er ook echt in Hilversum voor dat we echt moeten oppassen met dingen. Bijvoorbeeld als je een beller aan de telefoon hebt die zegt dat hij in Groningen woont. Om dan te zeggen, oh, dat is een eind weg. Dat slaat natuurlijk nergens op. Je moet geen radio maken alsof alles en iedereen zich maar in Amsterdam en omstreken bevindt.
Ja, dat wordt dus ook wel weer tof. En wil je nou geen aflevering missen? Abonneer je dan gewoon even op het kanaal. En nou even wat shout-outs voor de redactie, productie en van alles en nog wat. Lieselotte Schuren en Charlotte de Waal. Grafische vormgeving is van Matthijs Mol. De muziek van Guido Kaai. En de scratches van DJ Irie. Volgende week dus 3FM-DJ Jorien Renkema uit Emmen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan. Noordelingen dingen.